Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Geïnvesteerd worden in arbeidsmigratie. Je luistert naar het Economenpanel met vandaag een hoofdrol voor Barbara Baarsma, directievoorzitter van de Rabobank in Amsterdam en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Martin Visser, econoom en journalist bij de Financiële Telegraaf en Hans Tegenman, Head of Research and Investment Strategy bij Triodos. Welkom. Mijn zakenpartner is Marlies Moor, ondernemer en communicatie-expert in de retail. En laten wij aftrappen met het coronavirus, want er wordt veel gezegd over de mogelijke gevolgen voor de Chinese economie, voor de beurs, voor de wereldeconomie. De Chinese centrale bank heeft al aangegeven, wij gaan nu maatregelen treffen om een grote dip te voorkomen. Kunnen jullie iets zinnigs zeggen over de gevolgen van het coronavirus, Hans?
Oh, leuk dat ik de beurt krijg. Er is al best veel over geschreven. Maar eigenlijk, als je er een beetje doorheen kijkt, zie je toch wel aan de ene kant een soort SARS-patroon. Als je kijkt naar de financiële markten. Dip toch vrij snel weer terug. Met wel sectoren die structureel lager zijn, maar er is natuurlijk meer aan de hand. Aan de andere kant zien we natuurlijk wel duidelijk de verschillen in termen van integratie in de wereldmarkt, het belang van China voor de wereldeconomie.
Ja, 4% in tijden van SARS, 17-18% in tijden van het coronavirus.
Dat verschilt, maar aan de andere kant wil ik, als je het hebt over de effecten uiteindelijk op de wereldeconomie, gaat het er toch ook om. Niks heeft meer effect op financiële markten. En ik dacht even 2 weken geleden van, misschien worden financiële markten wel besmet door virussen en niet door geopolitiek. Dat dacht ik even. Maar ook dat werkt niet.
Dus niks kan de stemming op de beurs nog verpesten.
En dat is iets anders dan de reële economie, hè, waar je wel duidelijk effecten gaat zien.
Barbara? Klopt deze analyse?
Ik denk het wel. Alleen we weten nog heel weinig eigenlijk. Want je vraagt naar een voorspelling. En dat is ontzettend moeilijk te zeggen. Vandaag is het uitgestelde vakantie-einde van het nieuwe jaar voorbij. Mensen gaan weer terugreizen. De kans op besmetting gaat weer toenemen. Kijk, als dit allemaal in het eerste kwartaal afgerond kan worden, als we inderdaad al het hoogtepunt heen zijn, de besmettingen niet weer toenemen, dan zou het inderdaad heeft het een flinke, maar wel tijdelijke impact op eerst primair de Chinese economie, maar zeker ook wel op de rest van de wereld. Maar dan is het allemaal heel overzichtelijk. Echter, als dat niet zo is en het blijkt nu toch weer te gaan oplopen, het aantal besmettingen, dan zal het ook de beurs besmetten, overigens.
Ja, dan wel.
Dat denk ik wel. Want de beurs rekent nu al, dat zie je al, die vlakt alweer wat af. Die lijkt het hoogtepunt van de impact op de beurs lijkt achter de rug. En die gaan enorm schrikken als dat nu ineens toch weer toeneemt. Met andere woorden, we weten het niet. Het is best wel een bijzondere dag vandaag, in de zin dus dat vandaag China weer een beetje open gaat, terwijl de fabrieken dicht blijven. Dus ik denk, wij gaan er nu nog van uit en dat het echt beperkt blijft tot het eerste kwartaal.
En wij, dat is dan in dit geval de Rabobank?
Ja, ik heb hier voor me liggen een analyse die ze hebben gemaakt. Ik heb alleen niet helemaal door kunnen lezen. Wat ik daaruit haal is zo'n 1-2% impact op het BBP van China. En weet je, het komt bovenop de dingen die al spelen. En dat, eigenlijk vind ik dat veel relevanter. Wat gaat dit voor impact op de wereldhandel hebben?
Ook in China
hebben?
Bedoel je varkenspest of interne problematiek?
Ja, maar ook varkenspest is weer trouwens een kans voor Nederland. Want wij kunnen weer meer varkensvlees exporteren. Maar het is al, we hebben al die wereld die handelsconflicten. Oké, er is even een wapenstilstand nu ingesteld door Trump en China, maar ja, die kan zomaar weer losbarsten. Brexit dit jaar, hartstikke onzeker. Nou, inderdaad, allerlei andere dierziekten. En dan deze, ik wou bijna zeggen SARS, maar het coronavirus. Ik bedoel, er is gewoon nogal wat aan de hand met die wereldhandel.
Ja, dus opluchting, waar er toch een tijdje terug sprake van was, om redenen die je net aanhaalt, ja. Pauze in het handelsconflict.
Het blijft gewoon Brexit blijft hoogst onzeker.
Ja. Martin, ja, dat is natuurlijk gewoon zo. En dat zorgt misschien ook dat er binnen de hoofden van mensen ruimte is voor onzekerheid, voor angst.
Ja, Ja, zeker. En mij valt inderdaad ook op dat heel veel van die bankanalisten natuurlijk wel beschrijven wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn, maar heel terughoudend zijn, omdat heel hard op een cijfer, begrijpelijk ook. Ja. Dat kan ook echt helemaal niet. Ik vond het interessant ook een heel uitgebreide analyse, die van de Rabo heb ik gezien, maar ook van ABN AMRO, die echt aan het ondernemersniveau ook aftaalt. Dat maakt ook ontzettend uit. De verwevenheid van die productieprocessen komt dan heel goed terug. Ze halen daar een ondernemer bijvoorbeeld aan, die verder anoniem blijft, die bepaalde onderdelen in China produceert voor campers. En die camper kan niet afgemaakt worden als straks zijn onderdelen niet meer gaan komen. Dat hangt er allemaal vanaf hoe lang deze situatie blijft duren. Als die heel lang aanhoudt, dan gaat dat logistieke proces komt stil te liggen. En zo zie je dat voor elke ondernemer en voor elke sector dat weer heel erg uitmaakt. De nieuwe iPhone is weer afhankelijk van bepaalde onderdeeltjes die in China worden geproduceerd. Dat is niet meteen allemaal wereldschokkend, maar dat zijn wel voorbeelden van hoe op een gegeven moment de productie van bepaalde producten in de problemen zou kunnen gaan komen als het niet nog een paar weken, maar nog een paar maanden gaat duren. En daar zit iedereen nu op te wachten van, ja, wordt dit groter of wordt het op een gegeven moment weer ingedampt? Nou, vandaag zouden dan de fabrieken weer open gaan. Dat is dus niet het geval in heel veel, in heel veel steden. Er worden juist eerder meer steden afgesloten dan dat de dingen open gaan. En dat heeft gewoon uiteindelijk impact. En de omvang daarvan, daar zit iedereen nu af te wachten.
En wat moet je in de tussentijd doen als centrale bankier? Want de Fed heeft zich er inmiddels een beetje over uitgesproken. Lagarde zegt, we houden het in de gaten. Misschien moeten we toch klaarstaan, mocht het nodig zijn.
Die hebben exact hetzelfde uitdaging als elke econoom, dat je het gewoon niet kan voorzien wat er exact gebeurt. Maar wat mijn gevoel daar, hè, want als je kijkt naar corona en je vergelijkt het met SARS, dan zie je meer besmettingen, maar de kans dat er iemand aan overlijdt is kleiner. En je ziet het, de nieuwe meldingen beginnen af te nemen. Nou wil ik me verre houden van uitgeven als viroloog, dus dat moeten andere mensen maar beoordelen van hoe erg het is. Maar het ziet er toch wel enigszins naar uit dat het binnen de perken kan blijven. En dan is er nog steeds iets bijzonders aan de hand met de wereldeconomie, waar we het al heel vaak over hebben. Dat is dat ontzettend ruime monetaire beleid, wat alles wat er ook maar gebeurt, alles wat er ook maar gebeurt, zorgt voor een tijdelijke reactie op de financiële markten, en verder gaat het gewoon verder. En ik zit nog steeds op dat scenario.
Ik wil even naar scenario's van een hele tijd terug. Ik las het van Menno Middeldorp, hoofdeconom bij de Rabobank. Die schreef een column bij RTLZ. Ik ga het toch even voorlezen, want hij plaatst het op een bijzondere manier in perspectief. Namelijk de sterftegolf van de Spaanse griep en de Zwarte Dood. Hoewel er dan minder mensen zijn, blijft de hoeveelheid land, molens, fabrieken, et cetera, hetzelfde. En dat heeft hetzelfde effect als een investeringsgolf. De economische groei per werknemer krijgt een boost. Gebieden in de Verenigde Staten die door de Spaanse griep harder werden geraakt, zagen dan ook een hogere economische groei per hoofd van de bevolking in het decennia daarna. Vond ik toch interessant.
Ja, ik denk alleen, ik vind het ook leuk. Maar
leuk.
Het is wel. Nee, ik vind het gewoon leuk om al die. Kijk, wat ze hebben gedaan is al die verschillende epidemieën op een rijtje gezet. Eentje die we vergeten is MERS bijvoorbeeld. Dat speelt nu nog steeds trouwens in het Midden-Oosten. Die is wel een stuk, ik ben ook geen viroloog, maar ik heb het maar begrepen, een stuk dodelijker dan de coronavirus of het SARS-virus. Maar is niet van mens op mens overdraagbaar. Hoe dan ook, dit soort dingen. Ik vind dat je kan leren van epidemieën uit het verleden. Alleen de economie was toen nog zo anders. Die was nog veel meer afhankelijk van het aantal mensen. En nu kunnen we, ja, hebben we ook digitalisering, robotisering, automatisering, hoe je het ook wil noemen. Dus het is echt anders.
Daar was een beetje de strekking. Een economie krijgt even een tijdelijke klap, maar komt na een epidemie, pandemie, sterker terug.
Ja, maar het grote verschil is wat Barbara ook zegt, van een economie die vooral regionaal was, waar je een regio, in een regio mensen weg ziet vallen.
Ja.
Nu heb je een waardeketen, waar we het net ook over hadden, een supply chain, waardoor die effecten heel anders zijn. En dan kan er zijn dat er op de andere plek mensen niks te doen hebben en er nog wel zijn en hun inkomen zien dalen, terwijl aan de andere kant mensen dood zijn gegaan. En die regio kan het dan misschien wel weer beter doen, want dat is eigenlijk het verhaal van die andere epidemieën.
Ja, want dus, en je kunt nu veel beter omgaan met het wegvallen van menskracht doordat we kunnen digitaliseren. En twee, je bent niet meer een regio. Je bent onderdeel van de globalisering. En zelfs al sinds de SARS is de mate van globalisering, de mate waarin wij productieketens hebben opgeknipt in kleine stukjes, enorm toegenomen. En dat maakt ook dat de invloed van het coronavirus anders kan zijn dan van SARS. En al helemaal van de Spaanse griep.
We gaan het hebben over menskracht en over menskracht van buiten wellicht. Want Nederland had relatief weinig hoogopgeleide migranten binnen, blijkt uit cijfers van het CBS. Ruim 4% van de Nederlandse beroepsbevolking bestaat uit internationale kenniswerkers. En dat is minder dan in veel andere Europese landen. Ik geef jou als eerste het woord, Martin, want jij hebt er ook een groot stuk over geschreven vandaag in de krant.
Ja.
En wat opvalt, en niet voor het eerst overigens, En er valt voor beide standpunten wellicht iets te zeggen. Maar werkgevers en vakbonden die zijn het niet helemaal eens over de wenselijkheid van die arbeidsmigranten.
Nee, mijn verhaal ging wel iets breder. Dat nam ook de Poolse bouwvakker mee, zeg maar. Dus echt alle arbeidsmigranten. En dan zie je wel duidelijk een stijging in de afgelopen jaren. Het vervelende is wel een beetje dat al die CBS-cijfers wel relatief oud zijn. Die hele uitsplitsing van alle arbeidsmigranten naar nationaliteit bijvoorbeeld is van 2017. Oh. Deze kenniswerkers is van 2018. Maar op zich, die CBS-cijfers van vanmorgen over die kenniswerkers, dat zijn specifiek hoog opgeleide mensen die ooit uit een buitenland zijn gekomen. Dat kan recent zijn of langer geleden. Is dan internationaal gezien relatief laag. Nou, dat zou misschien een beetje de soms hoog oplopende migratiediscussie wat kunnen temperen. Maar mij viel wel op dat in mijn ronde bellen, inderdaad bijvoorbeeld langs werkgevers, dat is natuurlijk heel duidelijk aangegeven. We hebben die mensen hartstikke hard nodig. Of ze nou uit Polen komen of India. Of het nou de bouw is of de IT. Ik hoor werkgevers overigens niet meer zo klagen over dat het allemaal zo moeilijk is. En papierwerk en romslomp. Dus als wij relatief weinig kenniswerkers uit het buitenland halen, hebben we misschien ook blijkbaar niet overdreven veel nodig.
Want het is wel heel alarmerend wat zij zeggen. Hè? Nederland komt helemaal stil te staan als we het zonder mensen van buiten zouden doen.
Ze reageren daar wel in dat verhaal. Reageren ze natuurlijk wel op de discussie die natuurlijk wel weer oplaait. Vooral vanuit CDA-huizen, waar eventuele kroonprinsen, dan wel prinsessen, natuurlijk graag het migratiethema willen aanraken om zich in het gevlei van de kiezer te krijgen. En werkgevers geven wel aan van ja, theoretisch stel dat je zegt van nou, we zetten er een hek omheen, we stoppen ermee. Realiseer je wel dat die nieuwe woningen er dan ook niet meer gebouwd kunnen gaan worden. Want die mensen hebben gewoon toch nodig. Realiseer je wel dat die aspergeteler in plaats van dat die Polen naar Nederland haalt, misschien zijn hele bedrijf naar Polen gaat verplaatsen. Nou, zal het ook niet van vandaag op morgen de hele migratie stil komen te staan. Maar er is ook gewoon wel zeker een economisch belang mee gemoeid. En niet alleen maar een kwestie van kunnen mensen zich al dan niet aanpassen.
Maar
gewoon heel veel mensen hard nodig.
Dan hoor je de vakbond natuurlijk zeggen, er zitten nog een miljoen mensen thuis die niks doen. Die zijn er wel, een miljoen Nederlanders.
Dat klopt. Dit gaat overigens echt alleen over de hoger opgeleide.
Ja,
dus minimaal drie jaar hogere opleiding genoten. En ik ben gewoon ontzettend verbaasd. Als je kijkt naar onze structureel groeivermogen, dus die wordt maar door twee dingen bepaald, dat is arbeidsaanbod, namelijk dat meer mensen meer uren gaan werken, en door arbeidsproductiviteit, namelijk dat we met z'n allen slimmer of meer toegevoegde waarde per uur gaan bijdragen. En juist deze groep mensen kan beide knoppen helpen indrukken. Namelijk, ze kunnen en omdat ze hoger opgeleid zijn, ervaring van buiten meenemen, ontprikkelen om die arbeidsproductiviteit te verhogen. En ze doen wat aan tekorten, dan wel vermeende tekorten, op delen van onze arbeidsmarkt. Dus het feit dat wij zo laag scoren hier, vind ik echt wel iets om over na te denken. Hoe komt dat? En wat kunnen we er tegen doen? Want ik denk dat dit een zeer welkome groep is, als je ook kijkt naar de mate van vergrijzing. Ik heb toevallig even statistiek gepakt binnen heel Europa. En ik dacht, goh, is het dan misschien zo dat die landen die heel hoog scoren, Luxemburg, Zwitserland, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Zweden, waar juist heel veel migranten, kennismigranten, hoger opgeleide binnenkomen, maar die hebben niet een hogere vergrijzingsuitdaging dan wij, misschien zelfs lager. Dus die zijn gewoon, denk ik, gewoon een stuk slimmer.
In hoe komt het dan? Dat we relatief
dat weet ik niet. Ik heb nog eens een keer gekeken naar, is het nou op orde? Ik heb er ooit vroeger een keer naar gekeken. Je hebt naar de eisen die er zijn om hier in te komen. We hebben wel relatief hoge inkomenseisen voor mensen om toegelaten te worden. Gewoon eens even, als je een blauwe kaart wil hebben, een EU-kaart in Nederland, moet je meer dan €5400 bruto per maand verdienen. Dat is best wel veel. En we hebben op zich ook regelingen die aantrekkelijk zijn, zoals nog steeds wel die 30% regeling, al telt die wat minder jaren. Hè, dus dat je vrijgesteld bent
van
de expertregeling. Maar ik was vooral gewoon eigenlijk verbaasd dat landen als Duitsland, begrijp ik, want dat is een welbegrepen eigenbelang, maar ook die hebben niet heel, meer vergrijzingsproblemen nog dan wij. Maar ook daar is het niet enorm toegenomen.
Nee, maar dat vond ik lastig aan die cijfers. Hè. Het gaat over alle mensen met een hogere opleiding, of meer dan 3 jaar hogere opleiding, die in een land wonen met een niet oorspronkelijk dezelfde nationaliteit hebben. Ja. Dus ze kunnen er 20, 30 jaar wonen. Ja. En dat zorgt voor een ontzettende bias in de cijfers en hoe je die moet interpreteren. Maar als je kijkt naar de stijging, ook in Nederland, maar ook in veel andere landen, die is natuurlijk wel heel groot. Dat is meer dan verdubbeld het aantal.
Nou, in Nederland juist niet. Nederland
van 2,1 naar 4,2.
Ja, dus heel. Ja, hier, sorry. Dat ziet
het is klein.
Het is mooi. Het is wel met grafiek op de radio.
Het is wel verdubbeld. En dus er lopen een heleboel dingen door elkaar die het lastig maken om exact op deze cijfers iets te analyseren en dat in een heel breed context te praten. Maar één ding, wat Barbara net ook zei, dat merk ik aan de lijve, van een iemand vanuit het buitenland halen die hier wil komen werken, ja, dan zit er behoorlijke salariseis aan vast. En wat kies je dan als werkgever? Wat kies je dan? Nou, dan neem je maar iemand die toch iets minder geschoold is, maar waar je dat probleem zeker buiten de EU niet hebt. Maar ja, dan zal ik weer naar die cijfers te kijken. En Nederland heeft dan wel weer een relatief hoog percentage kennismigranten van buiten de Europese Unie. Ja,
Het was heel moeilijk te duiden. Ja. Overigens is het in Nederland niet verdubbeld, hè, want we zijn van 2,7 naar 4,1. Dus het is echt heel klein beetje toe. Ja, maar dat is juist. Nee, maar ik zat juist in vergelijking met die landen zoals Frankrijk, België enzovoort. Die een beetje.
Je moet ook nog kijken naar de sector. In België zit natuurlijk heel erg in de Europese Unie. Dat is allemaal niet commerciële dienstverlening. Dus er zit ook wel wat in de sector samenstellingen wat toevallig in een land zit. En dat
Luxemburg bijvoorbeeld, dat is allemaal financiële dienst. Ja. Maar ja, de Zwitsers, die waren weer mooi verspreid.
Martin, als je naar het hele totaal kijkt, even alle arbeidsmigranten bij elkaar.
Doe nog even een percentage.
Dan zal ik een percentage noemen.
Ja,
10,2. Okay. Nee, maar dat vond ik wel opvallend.
Ja, 1 op de 10 is dus...
1 op de 10 baan in Nederland. Wordt bezet of vervuld, zo je wilt, door een niet-Nederlandse werknemer van oorsprong. Dat kunnen mensen zijn die al 20 jaar wonen. Maar ook dat stijgt gewoon geleidelijk. Dus het aandeel van buitenlandse werknemers in onze banen groeit. Nou, gaat het misschien niet heel rap, maar het neemt wel toe. En ik kan me wel voorstellen dat op een gegeven moment daar wel een soort van sociaal-maatschappelijke grens aan zit.
Kwam er een onderzoek waaruit bleek dat meer dan de helft van die arbeidsmigranten binnen 6 jaar weer weg was?
Jazeker, dus het zijn mensen die korte tijd hier zijn, maar het totale, het totale aandeel neemt dus wel
dat
toe.
Dat zijn
niet exact dezelfde mensen per se. Maar ik kan me wel voorstellen, even dan met misschien ten positieve van al die CDA'ers die hierover beginnen, dat je wel af kan vragen van hoe maatschappelijk wenselijk is het als dat aandeel steeds groter wordt. We kunnen het economisch willen, maar dan moeten we ook accepteren dat we dat maatschappelijk ook wil. Dat je daar ook, de prognoses van het CBS voor de omvang van de bevolking zijn afgelopen december fors omhoog bijgesteld als gevolg van verwachte groeiende migratie. Nou, dat lijkt me ook wel een reden dat de politiek zich afvraagt, oké, hoe handelen we dat?
Maar Bas ter Wil zegt het eigenlijk mooi, vind ik, in jouw stuk, de econoom, die zegt of je zet de markten open en dan accepteer je de gevolgen, of je gooit de grenzen dicht en dan moet je investeren, wat Barbara zegt, in andere vormen van productie.
Dan zegt de vakbond bijvoorbeeld ook, die zegt het een beetje barinerend, maar het is wel heel makkelijk om steeds maar een blik met Polen open te trekken. Dat gaat dan even niet om de kennismigranten, maar dat gaat om de binnen Europa, de migranten. Doordat die grenzen binnen Europa openstaan, wat een groot goed is volgens mij, de interne markt, ook voor personen. Maar dat ontneemt werkgevers misschien wel enigszins de prikkel om te zoeken op andere manieren het op te lossen, via innovatie en automatisering. Dat is absoluut het geval. Maar dat hier een politieke kwestie ligt, dat lijkt me wel evident.
We gaan naar een andere politieke kwestie, namelijk stikstof. Het kabinet trekt ruim 500 miljoen uit voor boeren die willen stoppen of hun bedrijf willen verduurzamen. Dat is veel geld, maar volgens de oppositie toch nog altijd een gemiste kans om met echte maatregelen te komen. Hans, hoe oordeel jij over die brief en wat erin staat?
Ja, ik zat vanochtend die brief te lezen en eigenlijk vind ik het een heel genuanceerd verhaal. Waar het kabinet echt probeert, gegeven alle lastigheid die er is, structurele oplossingen te vinden en aan te haken bij andere dossiers die er liggen en andere transities die ze in gang willen zetten. Dus, wat kan een kabinet nou meer doen op dit moment?
Met
vier partijen, met boze boeren. Echt een flinke zak geld wordt er weer neergezet om te doen. En die hele stikstofbrief gaat alleen maar over de landbouw. Hè. En dat is op zich al een teken wat groot genoeg. Daar moet het worden opgelost voor een belangrijk deel. Nou, en dat zetten ze nu in beweging. En sneller dan dit, kan het volgens mij niet. He, op allerlei. He, van
wat vind je een opvallende maatregel? Ik kwam stikstoflease tegen. Je kunt alles leasen tegenwoordig.
Ja, er zitten een aantal dingen in van hoe je omgaat met de rechten. He, van de dierenrechten. Hoe je omgaat met stikstof en dat soort. Ja, ik vind ze niet echt.
Ze proberen heel duidelijk. Ook omdat het een belangrijk thema is, maar je kunt er eigenlijk niet zoveel van maken. Ze doen wat ze kunnen doen en that's it.
Nou, ik vind dat ze er zoveel mogelijk van maken. Ik denk dat als je dit voor elkaar krijgt, dat je dan echt stappen kan zetten. En dat je dan niet van die symboolmaatregelen als 100 km per uur. Het kost ook hartstikke veel geld. Het zet nauwelijks zodelijk aan de dijk.
Jesse Klaver zegt. Die is niet uitgenodigd in dit panel, maar ik ben toch benieuwd wat jullie daarvan vinden. Rutte laat zijn oren hangen naar boze boeren. Zijn besluiteloosheid brengt ons land van een ecologische in een economische crisis. Dat zijn natuurlijk ook de woorden die passen bij zijn partij, maar toch?
Als je kijkt, je kan van alles vinden over het landbouwbeleid van de afgelopen 20, 30 jaar en dat er fouten zijn gemaakt en dat dingen. Dat is allemaal prima, maar daar gaat het nu niet over. Je wil nu vooruit. En als je dat als uitgangspunt neemt, dan kan je niet sneller dan dit gaan. En ik vind niet dat ze de oren naar de boze boeren laten hangen op dit moment. Ik denk dat ze wel degelijk proberen forse maatregelen te nemen. In de brief zie je heel duidelijk terug dat heel voorzichtig gebeurt. Maar ik denk dat het helemaal geen zin heeft om iets sneller te proberen.
Nee, is het logisch om, zoals Martin zegt, Barbara, ook te concluderen... ja, je bent met 4 partijen, verschillende belangen... je hebt natuurlijk te maken met die boeren... dat dit eruit komt, dat dit de stappen zijn die je inderdaad kunt nemen... gezien de huidige politieke situatie?
Dat er heel veel geld wordt ingezet juist op om de landbouwsector in beweging te krijgen... dat snap ik, want ongeveer de helft van wat er aan stikstof wordt geëmitteerd... dat is van de landbouw, en dan kan je nog onderscheid maken... tussen emissie en depositie, dus waar het neervalt. Maar oké, dat is iets minder, maar laat dat even voor wat het is. Ik vind ook dat deze brief... is op de korte termijn misschien... nou, ik kan hier en daar iets scherper, maar Allah. Maar ik mis wel de stip op de horizon. En die kunnen ze wel zetten. Het momentum is er nu. Ik ben ongelooflijk voor, en ik weet zeker dat Hans dat ook is... het beprijzen van niet alleen stikstof... maar bijvoorbeeld ook een CO2-tax, een methaantax... dus alle klimaatbeïnvloedende gassen en andere stoffen... maar ook een stikstoftax. En hier, wat hier doorheen speelt, is dat heel veel van die stikstofrechten destijds gratis zijn weggegeven. En dat maakt dat hier dwars doorheen gaat. Ik geef toe, dat is beleid uit het verleden. Maar ik vind dat maakt het economisch gezien hier en daar wel... dat er kromme en averechtse prikkels in zitten. Maar wat zijn die maatregelen? Want uiteindelijk, de luisteraar denkt misschien... waar gaat het over dat 500 miljard? Boeren die willen blijven, daar komt 172 miljoen euro beschikbaar... voor innovatie en verduurzaming. Hè, dat ze stikstofarmer gaan produceren.
Vinden daar ook in worden gecoacht, zag ik.
Ja, die kunnen ook een coach krijgen, maar ook...
Stikstofcoach, nieuwe baan.
Ja, een omschakelfonds voor boeren die willen omschakelen naar kringlooplandbouw. Dus net wat breder dan alleen stikstofarm produceren. En dan zijn er opkoopregelingen, zowel voor de veehouderij in brede zin... als voor varkenshouderij in specifieke zin. En bij die laatste twee, dat opkopen, dat haal je dus uit de markt... dan is het de vraag van wat doe je met die rechten? Blijven die in de markt of trek je die ook uit de markt?
Als je het eerste doet, dan win je dus niks.
Nee, en dit is dus waar ik denk dat het scherper kan... Als de overheid een, laten we even zeggen, varkensboer uitkoopt... dan gaan die rechten ook uit de markt. Maar als een private partij het opkoopt, dan blijft het in de markt. En je kan inderdaad, het werd net al gezegd, ook weer een nieuw woord... behalve de stikstofarme coach, verarmingscoach, laten we het zo noemen... is er ook een stikstoflease-constructie. En dat betekent dat je dan allerlei rechten kan overnemen... van boeren die bijvoorbeeld een vergunning hebben voor 100... maar 80 gebruiken. Ja. En daarmee zijn we de facto wel de uitstoot aan het vergroten. Dus ik vraag me, dat zijn de scherpe randjes waarvan ik denk, daar hadden we net wat scherper.
Wat je met die stikstofrechten doet, hè? Stel je voor dat je daar een hele energiezuinige woonwijk voor uit de grond kunt stampen.
Ja, maar dat is waar. Als je het
niet meer nodig. Dan zit je met de rechten, dus ga je niet.
Ja, nee, aan dierrechten heb je dan niet zoveel. Dus dit gaat om de dierrechten.
Ja,
en dat betekent dus dat als die dierrechten, als je die mag overnemen, als die dan nu niet gebruikt worden en straks wel dan. Dus er zitten een paar dingen in die brief waarvan ik denk, kan net een tandje scherper. En ik mis, zoals gezegd, de stip op de horizon. Gewoon
ontbreekt de stip op de horizon niet, omdat als je dat nu in een brief zou zetten.
Ja, zo heb ik hem gelezen. Want ik ben het helemaal eens met Barbara. Natuurlijk wil je graag dat de prijsprikkels worden ingebouwd, maar ik las hem meer zo van... gegeven de discussie was ik positief verrast dat er in ieder geval dingen stonden... die bijdragen aan de oplossing van het huidige probleem. En precies wat jij zegt, als je daarin verder zou gaan... en nu gaat opschrijven, je hebt gezien wat... ik weet niet hoe die man van D66 heette, die zei dat de veestapel moest halveren. Dan zie je wat er gebeurt. Dat wil je niet opschrijven.
Maar heb jij die brief eigenlijk gelezen of niet?
Nee, ik heb de berichtgeving erover over gelezen. Nou, wat je natuurlijk wel ziet is dat mensen op politiek is het begrijpelijk en verklaarbaar, maar tegelijkertijd kan je als oppositie natuurlijk heel makkelijk op schieten. Want je trekt 500 miljoen uit, een 500 miljard, zonder echt helemaal van tevoren te kunnen zeggen en dit gaat het probleem oplossen of voor zoveel procent oplossen. En dat is natuurlijk ook wel het onbevredigende eraan. En het heeft ook heel veel maanden geduurd voordat we hier uiteindelijk zijn. Maar goed, dat is een van de consequenties van zo'n 4-partijen-coalitie... waarbij de ene helft van de coalitie de boeren wil ontzien... en de andere, vooral D66, in ieder geval wat ze zeggen... genadeloos wil aanpakken. En dan krijg je zo'n gemixte oplossing waarvan je maar af moet wachten... of dat weer een steentje bijdraagt of niet. En je ziet ook dat het lopende zo'n kabinetsperiode... ook heel lastig is om een paar stappen verder te gaan, zoals Barbara suggereert. Want als je kijkt naar het klimaatakkoord, hoe moeilijk het daar was om met die CO2-heffing eruit te komen, dat is gewoon heel ingewikkeld. Dat zijn van die stip op de horizon en echt nieuw beleid. Die kan je tegenwoordig blijkbaar alleen nog maar een regeerakkoord sluiten en niet meer gedurende de rit.
Wat echt onbevredigend is aan het economenpanel is altijd het einde. Komt altijd te vroeg. Hans Degenman was hier, Head of Research and Investment Strategy bij Triodos. Martin Visser, economisch journalist bij de Financiële Telegraaf. Barbara Baarsma, directievoorzitter van de Rabobank Amsterdam en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. En mijn zakenpartner Marlies Moor, fijn dat je er was.
Dank je wel.
Volgende keer ook keihard in het economenpanel, hè?
Ja, er zijn zoveel wijze mensen hier aan tafel. Ik heb geluisterd, met aandacht.
Morgen dan ga ik luisteren en ook vragen stellen aan Matthijs Storm. Dus de nieuwe CEO van Wereldhaven. Dat kreeg nogal een draai om de oren op de beurs nadat het vrijdag de jaarcijfers bekend maakte. Morgen meer daarover. Zometeen eerst na de nieuwsupdate Newsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier, tot morgen.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.